Goedenavond, gemeente, broeders en zusters. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Als aanvulling op hetgeen in de weekbrief is vermeld, is de heer K. van Lavieren, Lindenhoflaan 15, vanuit het ziekenhuis naar zorgcentrum Elim overgeplaatst. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 145, vers 1. O God, mijn God, gij allervorste Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En ook vers 2. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Ik noem nu de versen 1 en 2 van Psalm 145. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Waarom zou ik naar de kerk gaan? Het antwoord vanavond mag zijn voor de lofprijzing. We gaan samen zingen uit op toonhoogte 301. Samen in de naam van Jezus heffen we een loflied aan. En ook de versen 2 en 3. Op toonhoogte 301. Samen met Gods wereldwijde kerk doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna willen we zingen Psalm 67. De almachtige God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. De volken zullen, Heer, u loven, o Heer, u loven al te maal. We zingen Psalm 67. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesens en een eeuwig leven. Amen. bidden wij nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, ook in dit avonduur brengt u ons tezamen rondom de open Bijbel. We danken u voor die genade, in vrijheid mag dat, samenkomen als gemeente, verbonden met wie thuis meeluistert via de kerkradio. En de signalen die worden misschien ook elders opgevangen op andere wijze. En we danken u dat we zo mogen ophoren van de dingen die in uw woord staan, zijn neergeschreven, van wie u bent, van wie u blijft, en dat u daarom te loven en te geloven bent. En daar mag het vanavond in het bijzonder over gaan. Daarvoor zijn we toch ook gemeente. En daarvoor komen we toch ook naar uw huis. Help ons, o God, bij het overdenken van de dingen die we met elkaar bespreken. En laat het ook landen in onze levens, zodat het handen en voeten krijgt in de dienst aan u, ook in de dienst naar de naaste. En we willen u vragen of u uw grote tegenstander, de Satan, geen gelegenheid wil geven om er telkens weer als de kippen bij te zijn en het zaad van uw woord weg te pikken. Wilt u laten merken dat u inderdaad de Almachtige bent, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Zo zijn we toch ook deze dienst begonnen. En in dat vertrouwen mogen we ook leven. We bidden u voor alle ouders die de oppas hebben vanavond thuis. Zegent u hen. We bidden u voor allen die zorgen kennen, verdriet, tegenslagen. Ontfermt u zich ook over hen. Wij bidden het van u, onverdiend, uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Ik wilde met u een gedeelte lezen uit 1 Kronieken. En het 16e hoofdstuk daarvan, de verzen 1 tot en met 36. 1 Kronieken 16. De verzen 1 tot en met 36. En in 1 Kronieken 16, daar lezen we, toen ze de ark van God de stad binnenbrachten, zetten ze die midden in de tent die David ervoor gespannen had, en ze brachten brandoffers en dankoffers voor het aangezicht van God. Toen David klaar was met het brengen van het brandoffer en de dankoffers, zegende hij het volk in de naam van de Heere. Hij deelde aan iedereen in Israël, van de man tot de vrouw toe, aan ieder een rond brood, een klomp dadels en een rozijnenkoek uit. En hij stelde voor de ark van de Heere sommigen uit de Levieten aan als dienaars, om van de Heere, de God van Israël, melding te maken en hem te loven en te prijzen. Asaf was het hoofd, Zacharia de tweede na hem, verder Jehiel, Semiramoot, Jehiel, Matitja en Eliab, Benaja, Obed-Edom en nog een keer Jehiel, met instrumenten als luiten en met harpen. En Asaf liet zich horen met cymbalen. Maar Benaja en Jahaziel, de priesters, deden dat voortdurend met trompetten voor de ark van het verbond van God. Toen op die dag gaf David voor de eerste maal deze psalm om de Heere te loven door de dienst van Asaf en zijn broeders. Loof de Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken, zingt voor hem, zingt psalmen voor hem, spreek aandachtig van al zijn wonderen, beroem u in zijn heilige naam. Laat het hart van wie de Heere zoeken zich verblijden, vraag naar de Heere en zijn kracht, zoek zijn aangezicht voortdurend. Denk aan zijn wonderen die hij gedaan heeft, aan zijn tekenen en de oordelen van zijn mond. Nakomelingen van Israël, zijn dienaar, kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen, hij is de Heere, onze God. Zijn oordelen gaan over hele aarde. Denk aan zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die hij gedaan heeft tot in 1000 generaties, aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft en zijn eed aan Isaac. Voor Jacob heeft hij het vastgesteld als een verordening voor Israël tot een eeuwig verbond door te zeggen, ik zal u het land Kanaan geven, het gebied dat uw erfelijk bezit is. Toen u met weinig mensen was, ja met weinigen en vreemdelingen daarin, en zij van volk naar volk zwierven en van het ene koninkrijk naar het andere volk, liet hij niemand toe hen te onderdrukken. Ook bestrafte hij koningen omwille van hen en zei, raak mijn gezalfde niet aan, doe mijn profeten geen kwaad. Zing voor de Heere, heel de aarde. Breng de boodschap van zijn heil van dag tot dag. Vertel onder de heidenvolken zijn eer, onder alle volken zijn wonderen. Want de Heere is groot en zeer te prijzen. En hij is ontzagwekkend boven alle goden. Want al de goden van de volken zijn afgoden. Maar de Heere heeft de hemel gemaakt. Majesteit en glorie zijn voor zijn aangezicht. Macht en vreugde zijn in zijn plaats. Geef de Heere geslachten van de volken, geef de Heere eer en macht. Geef de Heere de eer van zijn naam. Breng offers en kom voor zijn aangezicht. Buig u neer voor de Heere in zijn heerlijke heiligdom. Beef voor zijn aangezicht, heel de aarde. Ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen. Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen. Laat men onder de heidenvolken zeggen, de Heere regeert. Laat de zee bulderen met al wat ze bevat. Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is. Dan zullen de bomen van het woud juichen voor het aangezicht van de Heere, want hij komt om de aarde te oordelen. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En zeg, verlos ons, o God, van ons heil, en breng ons bijeen en red ons vanuit de heidenvolken, opdat wij uw heilige naam loven en ons beroemen in uw lof. Geloofd zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En heel het volk zei, amen. En het prees de Heere. Tot zover onze schriftlezing. Zoals gezegd willen we het hebben over de lofprijzing. En zoals u meegelezen hebt en geluisterd, kwam dat in dit gedeelte, wat David aan Asaf opdraagt om te zingen, heel sterk naar voren een aantal keer. We zullen daar straks nog meer van horen. Voordat dat zover is, willen we eerst nog zingen. En wel uit op toonhoogte nummer 410. Heere der heren, koning der koningen, u wil ik eren, u wil ik lof zingen. Op toonhoogte 410. Gemeente des Heren, verlanglijstjes. In ieder geval de ouderen onder ons, die kennen die nog wel. Als je ging trouwen bijvoorbeeld, of verloven of jarig was, dan waren er verschillende verlanglijstjes in omloop. Dat waren van die hele kleine afscheurblokjes. En soms dan duurde het heel erg lang eer dat zo'n afscheurblokje van de een naar de ander werd doorgegeven. En liep het allemaal wat vertraging op. Aan de andere kant ook best wel handig natuurlijk, want wat je dacht te zullen geven, wat je dacht te willen kopen, dat scheurde je eruit. En dat voorkwam dan dat iemand met een extra aantal voorraadbussen opgescheept zat, of wat extra vegers en blikken. Tegenwoordig gaat dat allemaal via internet. En zelfs voor kinderpartijtjes kun je daar lezen wat het kind graag zou willen hebben. En door een enkele muisklik kun je zien wat het kost en ook nog waar het te koop is. En of je inderdaad daar dan mee wilt komen aandragen. Vandaag, de dag, dan lijken die verlanglijstjes van onze kinderen wel wat op wilsverklaringen. Dat wil ik. En ook de catalogus van de Goedheiligman is alweer binnen. Ze bladeren er doorheen en ze laten van zich horen. Ik wil dit en ik wil dat. Ja, dat is een mens, hè? Wij zijn allemaal klein geweest. Hebben. Verlangen. Willen. En zo moet het. Dat wil ik. Soms dan krijg je ook wel eens het idee dat ook in de kerkdienst zo'nzelfde regel geldt. Ik kom er wat halen, wat ik wil. Wat ik wil hebben en zoals ik het wil. Maar dan een heel serieuze vraag. Wat verlangt God nu eigenlijk van ons? He, ook in de kerkdienst. Wat wil hij van ons? Juist in die kerkdienst. Het gevaar is natuurlijk dat wij alleen maar zitten te consumeren, binnen te halen en te inhaleren. En dat gevaar is heel groot. Ik kom hier om wat te halen. En we kauwen en we herkauwen. En soms slikken we het misschien door, soms spugen we het weer uit. Maar wat verlangt God nu eigenlijk van ons? Hier in de kerk, thuis bij de kerkradio. Wat wil hij van ons in die zondagse erediensten? Waarom zou ik naar de kerk gaan? Nou, die vraag staat ook vanavond weer centraal. En we buigen ons daar weer over. En tot onze verrassing zullen we merken dat het er niet gaat om het halen. En wat krijg ik ervoor? Maar we zijn hier gekomen om iets te brengen. Zoiets als de vraag die eerder ook wel eens gesteld is. Het gaat er niet om wat heb ik aan de gemeente, maar wat heeft de gemeente aan mij? Wat heb ik aan de kerkdienst, maar wat heeft de kerkdienst aan mij, dat dienende, dat gevende, dat gulle gunnende. Niet alleen maar dat naar je toe halen, dat schrapen, dat schranderen. Maar juist van je af en naar God toe. En ook naar de naaste toe. En dat brengt ons dan vanavond bij het antwoord. Waarom zou je naar de kerk gaan? Voor de lofprijzing. Voor de lofprijzing. Als je dat woord hoort, dan is de kans groot dat er zomaar ineens allerlei gedachten en bijgedachten ons bespringen. Zo in de zin van, gaan we het nou hebben over happy clappy? De handen omhoog. Lofprijzing. Nou, misschien. Maar we gaan het eerst eens bekijken met elkaar. Waar gaat het om? Waarom gaan we naar de kerk? Waarom gaan we naar die eredienst om te eren? Dat is eigenlijk kort gezegd de kern van dat woord lofprijzing. Je komt daarin twee woorden tegen, loven en prijzen. En die zijn dan samengesmolten tot het ene woord lofprijzing. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, heeft dat woord daardoor iets dubbels. Maar ook iets overvloedigs. Het heeft eigenlijk twee keer hetzelfde in zich. En daardoor krijgt het iets overdadigs en iets uitbundigs. In de kerk, daar maak ik de dienst uit, jawel. Om te lofprijzen. Om eerbiedend te zijn. Dat woord loven en prijzen, dat heeft iets in zich van dat je goede woorden uitspreekt over God. Dat je goede woorden uitstrooit, zou ik haast willen zeggen, over de Heere God. Waardoor we hem dienen, zeggen wie hij is. In het Hebreeuwse woord voor prijzen en loven zit ook iets van gewicht, gewichtigheid. In de lofprijzing ben je bezig om zo te zeggen, om Gods alles overtreffende gewicht in woord en daad te belijden. En je gaat dus naar de kerk om gewichtig te doen, naar God toe hoor. Niet voor jezelf, maar naar God toe. Je komt dan heel dicht bij het woord aanbieden. Het is alleen dan weer de vraag wat je daaronder verstaat. Want aanbidding, dat kan ook gepaard gaan met een intense stilte. En met zwijgen. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Bij lofprijzen. Het is eerder het uiten, het ervoor uitkomen, het belijden met hart en ziel en totaal. Toch heeft dat woord ook alles te maken, en dat viel me op, met klein worden. Je nederig weten. Je als mens je opstellen tegenover die hoge, heilige, grote God, die onbereikbaar is, maar ons wel bereikt. Ik snap het niet, ik kan er niet bij. Maar ik kan er ook niet over zwijgen. En als je dan eens wat op zoek gaat, ik heb dat gedaan in de afgelopen week, op zoek gaat naar wat houvast rondom dat woord lofprijzen en loven en prijzen, dan kom je vreemd genoeg terecht. Onder andere, maar ook als eerste haast, in een boek als 1 Kronieken en ook 2 Kronieken. Ik had het dan niet verwacht, want ja, die boeken die lees je niet zo makkelijk, die lees je niet zo vaak. 1 Kronieken 29 bijvoorbeeld, vers 20, daar staat: daarna zei David tegen heel de gemeente: loof nu de Heere, uw God. En toen loofde de gemeente de Heere, de God van hun vaderen. En ze knielden. En ze bogen zich neer voor de Heere. En in 2 Kronieken 7, vers 3. Toen alle Israëlieten het vuur en de heerlijkheid van de Heere over het huis zagen neerkomen, knielden ze met hun gezichten ter aarde op de vloer. Ze bogen zich neer en loofden de Heere dat hij goed is, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Het staat er daar tot twee keer toe, dat loven en prijzen van God, dat gebeurt vreemd genoeg met hun neus op de grond, plat voorover. Je zou haast zeggen, dan kun je toch geen woord naar uitbrengen. Onverstaanbaar wordt dan je zingen en je loven en je... Ze deden het plat voorover. Ze maakten zich klein voor die grote God. Dat om te beginnen. kom je tegen in de Bijbel. En als je dan ook let op de reden waarom men looft, dan vindt dat telkens weer zijn oorzaak en zijn oorsprong in God. En hoe langer je daarbij stilstaat en hoe vaker je daarmee bezig bent en over nadenkt, des te grondelozer en des te duizelingwekkender wordt het. Want je kunt God, hoe langer je over hem nadenkt, je kunt hem niet omvatten. Je kunt hem niet in de vingers krijgen. Je kunt hem niet beetpakken. In geen beeld, in geen voorstelling, in geen begrip, in geen idee. God is eigenlijk niet te bedenken. Hij is alleen maar te prijzen en te loven en lief te hebben. En dat is heel opmerkelijk hoor, want er is geen enkele andere godsdienst waar dan ook ter wereld waarbij men echt tot het loven van hun God komt. Dat doen alleen wij. Dan kun je het toch niet achterwege laten. Als dat ook wordt aangeprezen in de Bijbel, voorgeschreven wordt en beschreven wordt in Gods eigen woord. En waar dat loven en prijzen dan inhoudelijk over gaat, nou, over Gods grote daden. Over zijn heiligheid en zijn grootheid, over zijn goedheid die hij laat merken. En toch is dat allemaal nog maar kinderspel, vergeleken met het meest wezenlijke, met het zijn van God zoals hij is. He, God doet zijn eigen naam eer aan. Ik ben die ik ben, en anders niet. Ik ben betrouwbaar. Ik ben niet grillig. Ik ben niet nu weer zus en dan weer zo en je zoekt... Nee, het zijn van God, hij is die hij is. Ik ben die ik ben, de Heere, Yahweh. Duizelingwekkend, je komt daar niet uit. En je prijst, en je looft maar. Zo, tot eer van hem, maar ook dat anderen het horen en daarin meekomen. Maar denkt misschien iemand, dat heb ik dan voor een reden om te loven. Want ja, dan moet je wel, wat we vandaag de dag zeggen, iets met die God hebben. Nou, ben je niet dankbaar dan voor je leven, bijvoorbeeld? Dat je er bent. Je leven dat gegeven is door de Schepper. En dat is zomaar een heel algemeen grondbeginsel, hoor. Wat ik nou even aanroer. Want daar kun je bij iedereen mee terecht, of die nou gelooft of niet gelooft. Mensen hangen ook aan dat leven met al de vezels van hun bestaan. Wees maar eerlijk, vind het niet jammer. En zie je er ook niet tegen op. En ben je in feite niet radeloos bang ervoor om te sterven. Hè? Om dit leven weer achter je te laten. En dan kun je dus merken hoe mensen hangen aan het leven. Ik net zo goed als u net zo goed als jij, wij allemaal. Maar in hoeverre beleef je dan dit leven als een geschenk van de Allerhoogste, van God gekregen? En nog een stap verder, dat die God heeft ingegrepen in ons leven, op onze doodlopende levensweg. Nou, boven de dankbaarheid daarvoor stijgt toch de vreugde voortdurend uit. En dat mag ook en dat moet ook. Ons leven vinden we niet gewoon en gewoontjes. Dan mag je God elke dag weer opnieuw voor loven en prijzen en dank. En in de eredienst in het bijzonder vreugde. Vreugde. Louter vreugde. Dat is echt genieten hoor. Om zo gericht te zijn op God. In feite is God loven, hem geloven en dat uiten ook. God verheerlijken, dat je je in hem verblijdt. Paulus die roept in zijn brieven ook bij herhaling daartoe op. Verblijd je nou toch in de Heere God. Verblijd je in de Heere Jezus Christus. Loof hem, geloof hem. Nou is dat makkelijk gezegd vanaf deze verhoging, vanaf deze preekstoel. Want we kunnen ongetwijfeld allemaal met elkaar, zoals we hier vanavond zitten, als ook thuis bij de kerkradio, misschien wel 100, misschien wel 1000 redenen aandragen om onze mond maar te houden. He, want de een ziet het niet zitten om te loven en te prijzen vanwege dat verdriet. Een ander vanwege dat gemis en die rouw. Een vreselijke ziekte bij jezelf of bij een ander. Er zijn zoveel dingen om ons heen waar wij grote vraagtekens bij hebben. In de eerste plaats ook naar God toe. Waarvan ik dan zeg, die moet je loven en geloven en lof prijzen. Maar je weet, het komt er zelfs alles op aan dat je ook in dat gemissen, ook in dat verdrieten, ook in dat noem alles maar op, toch die lofprijzing een plaats leert krijgen, leert geven. Klinkt gek, hè? Klinkt tegenstrijdig. Maar denk eens aan Psalm 130. Uit de diepte. Ja, daar zit iemand in de put. Niet te weinig. Roep ik tot u, o Heere. En al lofprijzend, misschien wel vol vertwijfeling, zingt de dichter zich omhoog de put uit. Of je nu zomaar spontaan kunt lofprijzen, of misschien met tegenzin, wie zal het zeggen? Voor een ieder komt het erop aan dat telkens weer die overgave is van mij aan God. Dat ik me veilig weet in zijn handen. Misschien moet er daarvoor iets in ons wel gebroken of opengebroken worden. Of afgebroken worden ook. Het besef van onze geringheid en dat we eigenlijk niet opgewassen zouden zijn tegen die grootheid van de dingen om ons heen. Maar ik weet het, God stijgt daarboven uit. Zijn getuigenissen zijn zeer getrouw, zo zingt de dichter van Psalm 93, midden in de storm en als de golven over hem heen slaan. Een lofprijzing, dat kan niet in de stilte van je hart blijven. Dat wordt niet alleen gevoeld en alleen ervaren en alleen privé ondervonden. Dat moet gezegd en mag gezegd en uitgezegd, tot uitdrukking gebracht en uitgezongen worden. Dat mag ook. En is het dan juist niet ook in de kerkdienst dat die mateloze lofprijzing gestalte krijgt, week in, week uit. In de kerkdienst, dan word je als enkeling als het ware dan meegenomen in het lied van de gemeente. In de gemeente die liturgeert. En daarin kun je elkaar meenemen. Juist ook in de lofprijzing. Juist ook als je hoofd er misschien helemaal niet naar staat. En je hart is er misschien wel gesloten voor. Dat het toch een gemeenschappelijk gebeuren wordt. Eigenlijk is dat best wel erg te noemen. Als je wel wilt, als je ze wel zou willen lofprijzen, maar ik noem maar wat, vanwege een beroerte of vanwege andere kwalen, kun je weinig of geen geluid meer voortbrengen. Maar ook wat erg, wanneer je wel wilt en wel kunt, maar je doet het gewoonweg niet. Komt ook voor. Ik zie ze nog zitten. Dat kleinkind naast oma. Oma die niet zo lang geleden weduwe geworden was. En oma had voor zichzelf bepaald: nooit meer zal ik nog lofliederen kunnen zingen. Nooit meer zal ik op verhoogde toon God de eer geven. En dat kleinkind dat naast oma zat, dat had net dat vers geleerd op school, dat ook opgegeven was in de kerk om te zingen. Meisje kende het van binnen en van buiten. En vandaar dat zij uit volle borst naast oma zat te zingen. Haar God ter eer. En dat raakte oma. Dat beroerde oma. Dat deed ergens toch een snaar trillen. En oma kon niet langer zwijgen. En ze werd als het ware meegenomen in die lofzang van haar kleindochter. In de lofzang van de gemeente. En zij heeft Goddank niet meer het hart gehad om haar verdriet en haar boosheid en woede misschien wel richting God, om dat alles groter te laten zijn dan de grootheid van God. En dat weet ik best hoor. Er zijn heel veel redenen om maar je mond te houden als het zingen wordt aangeheven in de kerk. Maar wees nou eens heel eerlijk. Zijn al die redenen, stuk voor stuk, maar tel ze ook maar bij elkaar op en vermenigvuldig ze voor mij part maar met elkaar, zijn die nou allemaal bij elkaar groter dan de grootheid van onze God? En zou je dan daarom toch maar niet zingen, lof zeggen, hem prijzen, hem de eer bieden? De woorden, zoals ze verwoord zijn in de liederen, ze zien op God en om hem alleen is het ons toch begonnen. En als je daarover nadenkt, over dat zingen in de kerk, in de eredienst, dan doen we dat samen, gemeenschappelijk. En we zijn geen eens een zangkoor met elkaar. Maar we zingen. We zijn allemaal doodgewone mensen. Met slechte of goede of iets ertussenin zangstemmen. Maar we zingen. Alle tezamen, geoefend en ongeoefend. Maar we zingen. En we zingen of we nu in de stemming zijn of dat we niet in de stemming zijn. En dwars tegen al onze stemmingen in zingen we ons daar bovenuit. Jonge mensen, kinderen, oude mensen, ouders. We zingen mee. We stoten elkaar aan. Hey joh, zing mee. Want het gaat om de eer van onze God. We geven geen concert hier hoor. Om onszelf aan te prijzen van dit. Nee, we zingen om God te prijzen. En om zijn grootheid en zijn eer. Dan gaan we ook nog een stap verder. Want eigenlijk is ons zingen, wat we hier beneden mogen doen, dat heeft iets weg van een generale repetitie. Omdat dat zingen niet ophoudt. Maar dat gaat door. Dat gaat door, eenmaal, in de eeuwigheid. Het gaat door. Is dat niet heerlijk? Als je het in dat kader plaatst en ziet. Nee, dan kun je niet zwijgen. Dan kun je niet het zwijgen ertoe doen. Dan jubelen we. En we jubileren. Elke week weer. Wat we nou daar lazen, hè, in 1 Kronieken 16. Het stond in de vroegere Statenvertaling allemaal keurig netjes achter elkaar doorgeschreven in gelijke kolommen. In de herziene Statenvertaling hebben ze ons laten zien van, hé, Er is hier meer aan de hand. En al luisterend en meelezend hebt u dat vast ook ontdekt. Bekende klanken klonken daarin door. Stuk voor stuk was dat wat David opgaf aan Asaf om te zingen, gedeelten... Fladden, dat klinkt zo oneerbiedig. Gedeelten van psalmen die bekend waren in het oude Israël. En ook in die psalmen die stuk voor stuk achter elkaar geplakt, aangeheven moesten worden als een aaneenrijging van lofzegging, kom je tegen. In vers 8 bijvoorbeeld, loof de Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend. Niet alleen als onder onsje, maar ook onder de volken. En in 34, loof de Heere, want hij is goed, want zijn goedertierenheid is niet maar voor een poosje, maar voor eeuwig. En in vers 36, het slotvers wat we lazen. Gelooft, zei de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dan de reactie van de mensen die dat daar aanhoren. Ze zeiden allemaal amen erop. Ze beaamden het. Wat ze voorgezegd en voorgezongen kregen. Amen, zeiden ze, en ze prezen de Heere. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheden. In Openbaring 19, het laatste Bijbelboek, bijna het laatste hoofdstuk, daar klinkt het luid en duidelijk. Er kwam een stem uit de troon. En die zei, loof onze God, al zijn dienstknechten en die hem vrezen, kleinen en grote. Dat moeten we serieus doen, dat is een stem van de andere kant vandaan, die het hier toeroept, klein en groot, looft hem, prijst hem. Serieus doen, serieus nemen. En aan de andere kant, Psalm 6 bijvoorbeeld, het zesde vers, verwoordt dat ook heel treffend. Als daar geschreven staat, in de dood is er geen gedachtenis aan u. Wie zal u loven in het graf? Het is dus echt wel zaak dat we het in het hier en in het nu doen. Als generale repetitie. Waar wachten we nog op? Daarvoor, zegt Jacobus, hebben we ook een tong. Door haar loven we God en de Vader. Wie echt God bedoelt, wie echt God looft en prijst, die weet niet van ophouden. Die gaat alsmaar door. Zeg maar, eeuwig zingen inderdaad van Gods goedertierenheid. Dat is niet voor later zorg. Dat begint hier en dat begint nu. En wees erop bedacht wat u zingt. Hè? Elke keer weer opnieuw als er liederen, als er psalmen worden opgegeven. Weeg de woorden en laat ze bij je binnendringen. En uit ze. Aan het hoogste adres. Dan komt God aan zijn eer. En dat is ook de bedoeling van dat we hier gezeten en hier gestaan hebben. Hem de lof van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We gaan dat zingen met de woorden van Psalm 89, de versen 1, 2 en 3. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Maar ook op aarde wordt uw glorie toegebracht. We zingen Psalm 89, de versen 1, 2 en 3. We gaan u samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, trouwe Vader in onze Heere Jezus Christus. Al zingend hebben we net in die laatste woorden een vraag gesteld. Wie is met u gelijk de schat? En dan is er maar één antwoord mogelijk, niemand en niets. Daarom, Heere God, worden wij opgeroepen om u te loven en te prijzen en groot te maken. En niet ons groot te houden. In onze grote nood of in onze grote vreugde of in onze grote eigen wijsheid of in ons grote ongeloof. We mogen u groot maken. Daartoe zijn we geroepen. Omdat u zich bekend hebt gemaakt als onze schepper en onderhouder. In Jezus Christus onze verlosser. In uw geest onze heiligmaker. Zo mogen we u door het geloof kennen. En dan kunnen we onze mond niet houden. Dan mogen we op verhoogde toon u eer bieden. En dat mag gehoord worden. Hier in de kerk, maar ook overal. We hoeven geen blad voor de mond te nemen. Het mag eruit en geuit worden. Heere, leer het ons. Om ons dat evangelie niet te schamen, maar om het te bezingen. U bent het waard. En ook al kunnen wij niet tippen aan het gewicht en de gewichtigheid van u, en kunnen we u niet doorgronden, u bent immers die u bent, toch mogen we dat ook geloven en hou vast aan hebben. In elke levensomstandigheid, voorspoed, tegenspoed, vast en zekerheid, twijfel. Verslagenheid, verdriet, eenzaamheid, ziekte, pijn, maar ook in voorspoed, in luxe en weelde. Geef, Heere, dat het alles niet in de weg staat, maar dat het ons juist te meer aan u hecht en bij u brengt en bij u houdt. Ook uit de diepte roepen we tot u, o Heere, ja, tot wie zouden we anders heen gaan? En ook met de vreugde van ons hart en leven mogen we tot u komen. In het besef, zoals dat ook beschreven werd in 2 Kronieken en ook elders in de Bijbel, dat mensen dat uitzeiden en zongen met hun neus plat op de vloer. Klein en nietig tegenover u, die grote God. Heere, houdt u ons maar bij de les. En laat ons leven een generale repetitie zijn, ook in het lofprijzen, met het oog op de eeuwigheid. Want daar gaat het heen. Een eeuwige lofzang, waar we net ook van gezongen hebben. Heere God, geeft u de toon maar aan. En de toonhoogte. Zo dat we maat houden. Niet omdat wij zo goed kunnen zingen, maar omdat u het bent die we voor ogen houden. De God die leeft en om ons geeft en ons omgeeft met uw zorg. Ga ook met ons, o God, als we straks de knop van de kerkradio weer uitzetten en het misschien weer stil wordt om ons heen. Wanneer we de werkweek weer tegemoet treden, maar ook wanneer we buiten het arbeidsproces zijn komen staan vanwege leeftijd of gezondheid of crisis. We dragen elkaar aan u op, ontfermt u zich over ons, en in vreugde en in verdriet, en alles wat er tussenin en buiten omgaat. Ontfermt u zich zo, dat we blijven zingen, lof prijzen, en niet de eer aan onszelf houden. Want dat kan niet, dat mag niet, dat is oneerbiedig. Heere God, we bidden u, leert u ook aan ouders, om hun kinderen eerbiedig te zijn. U de eer te bieden. Dat mag van jongs af aan al gebeuren. Wat een belangrijke taak hebben ze dan. En ook als grootouders naar kleinkinderen en kinderen toe. Wat een belangrijke taak houden we toch. Elke dag weer opnieuw. Wat is het goed om dat uit te zeggen en te benadrukken. Wie u bent en blijft. En dat u er niet bent voor een apart groepje, maar wereldwijd. Dat hebt u laten merken. En dat staat ook in de Bijbel opgetekend. Alle volken, loof de Heer. Iedereen mag het horen, niemand uitgezonderd, opdat het wordt één groot koor. Heere God, we bidden u voor die mensen die stuiten op tegenstand. Als dit beleefd en beleden wordt in gebieden als China en Korea, of soms heel dichtbij. Geef kracht om door te gaan, om uw naam niet te verloochenen, maar uit te dragen, bij voortduur. Omdat die ene naam, gegeven onder de hemel tot zaligheid, alle lof, alle eer, alle aanbidding waard is, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven, als u die mag afzonderen, in de eerste rondgang voor het zendings- en evangelisatiewerk, in de tweede rondgang voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters en in de derde rondgang voor het bijstand in het pastoraat. Daarna willen we nog zingen van Psalm 68, de versen 10 en 13. Gelooft zijn God met diepst ontzag, looft God in zijn gemeente alom. 10 en 13 van Psalm 68. Ga daar nu heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.